Goedemorgen, gemeente. Terwijl de laatste nog binnendruppelen. Namens de kerkenraad allen heel hartelijk welkom in deze dienst. Ook als u hier voor het eerst bent of te gast, wees welkom. Alle mensen, thuis, kijkers, luisteraars, een groet hier vanuit de regenboog. Mijn naam is Henk Thomas trouwens en voorganger vanmorgen is dominee Van Bart. Welkom. Vanmorgen is er een bijbelvertelling voor de kinderen van de basisschool groepen 1 tot en met 6. En het gaat verder over Jeremia, over de vlucht van de Judeërs naar Egypte. Voor de slotstang de 3 collecten en die zijn bestemd voor het werk van de diaconie met als speciale bestemming de HGEB. De 2e voor het behoud van de levende gemeente en de 3e voor het pastoraat. En er zijn ook nog de zendingsbusjes bij de uitgang. Alle collecten van harte bij u aanbevolen. De bloemen deze week gaan naar Piet Eikelenboom van de Tonselse Dreef 187. Hij kan al langere tijd niet meer in de kerk komen vanwege afnemende gezondheid. Wie zou de bloemen willen wegbrengen? Therese, dankjewel. De mensen van het gebedsteam zijn ook weer vertegenwoordigd. Mocht u behoefte hebben om voor u te laten bidden, ze staan straks weer op de bekende plekken bij de uitgang van de kerkzaal. Vanmiddag om 5 uur hier geen dienst, omdat vanavond om 7 uur de Lifeline dienst is. Ook allen van harte welkom en aanbevolen. In het kader van de benoemingen hopen we volgende week de namen van de benoemde broeders te kunnen afkondigen. Omdat op dit moment nog niet alle brieven weg zijn of bij de desbetreffende persoon zijn. Nou, dan wil ik u toch nog even speciaal wijzen naast alle andere mededelingen op de weekbrief. De gekleurde flyer die u bij de ingang heeft gehad. 7 oktober is het zover, afscheidsavond van de familie van Velzen. Van 7:30 tot 9:30 s'avonds in een informele sfeer met hoog bezoek. U kunt uw bijdrage leveren, u kunt lezen, u kunt de namen staan erop waarbij u ook terecht kan als u zegt van nou ik wil een bijdrage leveren. De namen en de contactgegevens staan op de weekbrief, maar ook op de flyer zie ik. Dus die kunt u benaderen daarvoor. En ook voor het niet onbelangrijk, het afscheidscadeau willen we natuurlijk aanbieden. Er staat nu een doos in de hal, die zal de volgende week ook staan en vanavond ook. En zegt u van, ja, dit wist ik niet, geen nood. Er zit een eenmalige machtiging op de flyer, die kunt u invullen. Maar u kunt ook volgende week uw bijdrage meenemen, wanneer u dat wenst uiteraard. En dan heb ik nog even een vervelende, trieste mededeling die net binnenkomt. En dat is dat ons gemeentelid Annie de Bijl afgelopen nacht in Spanje een ernstig herseninfarct heeft gekregen. Hoe de toestand momenteel is, weten wij niet. Maar we willen ze graag in uw voorbeden brengen met een man Bert. Hoe dat verder zal gaan. Laten we nu de dienst beginnen door samen staande te zingen. Psalm 105, vers 1 en 5 uit de oude Bijbel. En hierna kunt u in stil gebed een zegen vragen over deze dienst. Namens de kerkenraad allen een hele goede en gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, in het evangelie naar Johannes, daar lezen we gelijk in het begin dat Johannes zegt, maar zovelen hem, dat is Jezus, aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, die in zijn naam geloven. En in deze dienst vanmorgen willen we stilstaan bij die gedachte, een kind zijn van God. Wat betekent dat? Wat brengt je dat? En wanneer ben je dat? We zingen nu uit Psalm 34, de versen 1 en 4 in de Nieuwe Bereiding. En ook op deze morgen luisteren we naar woorden uit de wet van onze God, als een spiegel voor de week die achter ons ligt en als een richtingwijzer in het leven dat de Heer ons geeft. En aansluitend zingen we dan uit Op toonhoogte lied 190. Op toonhoogte lied 190. Want God sprak en hij spreekt nog, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult geen gesneden beeld voor u maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult u voor hen niet neerbuigen en hen niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet zonder reden gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam zonder reden gebruikt. Onderhoud de Sabbatdag door die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U en uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw rund en uw ezel niet, nog enig vee van u, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u moet gedenken dat u slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geven zal. U zult niet doodslaan, en u zult geen overspel bedrijven, en u zult niet stelen, en u mag geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u mag niet begeren de vrouw van uw naaste. U mag uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, niet op zijn akker, niet op zijn slaaf of slavin, niet op zijn rund of op zijn ezel, niet op iets dat van uw naaste is. En al deze woorden komen samen in wat Jezus ons leerde. Gij zult de Heere uw God lief hebben, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met al uw krachten. En heb uw naaste lief als uzelf. Doe dat en u zult leven. Amen.
Thank you.
We willen samen bidden om een zegen over deze dienst en om de werking van Gods Heilige Geest. Heer onze God, trouwe Vader in de hemel, samen komen we tot u. En we zongen het vol vrees en schaamte. Want Heer, als wij de woorden horen van uw heilige wet, als wij horen hoe u ons de weg naar de vrijheid en de weg naar het leven hebt verklaard, dan kunnen we niet anders dan belijden dat we schuldig zijn, dat wij eigen wegen gaan. Heren, elke keer ook weer opnieuw, eigen wegen kiezen en toch weer onze eigen zin voorop zetten. We belijden het als schuld en we doen dat met schaamte, omdat we het keer op keer zo weer belijden. Dat het elke keer ons weer mislukt. Dat het ons niet lukt om u lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Heren, en we komen ermee tot u. En omdat we weten dat u een God bent van vergeving, van genade. Dat u een God bent die ons mensen kent, Heren door en door. En dat u ook ons nodigt om te komen. Dat het verlangen van uw hart is dat wij tot u komen om het zo te belijden. En Heren, dan hoeven we niet onzeker te zijn over uw antwoord. U hebt het beloofd. En ieder die zijn zonde belijdt, voor een ieder is er ook vergeving. En we danken u. We danken u voor die liefde, voor die genade, die we hebben mogen leren kennen in het bijzonder in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En zo mogen we deze dienst ook voortzetten. En willen we u bidden, wilt u bij ons zijn met uw Heilige Geest. Ons helpen als we lezen in uw woord. Ons ook helpen als we daarbij stilstaan. Heren, geef ons de woorden om te spreken en de oren om te luisteren. Geef ons rust in het hart. Ook als we hier naartoe zijn gekomen met een hart vol zorgen en vragen. Heer, als we het horen, die afkondiging. Wij willen u bidden. Wilt u nabij zijn, ook in deze ding. En met uw Heilige Geest ons de rust geven die nodig is, om zo te luisteren naar u. Wij bidden u, geef ons een gezegende dienst, tot eer van u en tot opbouw en versterking van ons geloof. In afhankelijkheid, in Jezus' naam. Amen. Kinderen die gaan nu richting kinderbijbelvertelling. We wensen jullie daar ook een goede tijd met elkaar. En we zien jullie straks graag weer terug. En ondertussen kunt u vast opzoeken in uw Bijbel 1 Johannes 3. 1 Johannes 3. We lezen vanmorgen uit de eerste brief van de apostel Johannes, het derde hoofdstuk. Dat is tevens ook uitgangspunt voor de verkondiging. En daar schrijft Johannes: zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat ze hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. En wij zullen hem zien zoals hij is. En ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. Want de zonde is de wetteloosheid. En u weet dat hij geopenbaard is om onze zonde weg te nemen, en zonde is er in hem niet. Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig zoals hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem, en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten lief hebben. Niet zoals Kaïn. Hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar. En u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft. Hieraan leren wij de liefde kennen, dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Tot zover de woorden uit de schrift voor deze morgen. Zalig bent u als u het woord van God hoort en het bewaart in uw hart. Voordat we daar ook met elkaar over na gaan denken, zingen we uit Psalm 87. Psalm 87, de versen 3, 4 en 5 in de oude berijming. Gemeente, in directe aansluiting op de verkondiging zullen we zingen uit Op Toonhoogte lied 289. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, zo. Dus jij bent christen. Wat zou u antwoorden? Wat zou jij zeggen? Gelijk, voluit, jazeker? Of wat ontwijkend, hoezo? Of misschien voor alle zekerheid, nou, dat weet ik eigenlijk nog niet. Zo, dus jij bent christen. Kijk, het liefste zouden we natuurlijk allemaal ja zeggen, toch? We zitten toch in de kerk hier met elkaar? Ja? Maar die huiver zit er wellicht in dat we wel vermoeden of vrezen, wat komt er dan? Als ik nou voluit ja zeg, ja, wat zal er dan komen? Wat gaan ze me vragen? Wat heb je daar dan aan dat je christen bent? Of ze zeggen, nou, als jij dan christen bent, die God van jou, waarom? En dan komen al die lastige vragen. Waarom greep die dan niet in bij die orkaan? En waarom moest mijn moeder sterven? Waarom zijn wij een kind verloren? Noem ze maar op. Al die lastige vraag. En wellicht dat we daarom soms ook wat huiverig zijn. Om voluit ja te zeggen. Want al die vragen, die we moeiteloos nog tot een hele lange lijst zouden kunnen maken, die leven natuurlijk wel in onze tijd. En die vraag die naar u toe kan komen, zo, dus jij bent christen, dat is geen bedachte vraag. Dat kan je toch maar zo gebeuren. Overigens, die vraag komt lang niet altijd negatief, hoor. Er zijn velen in onze tijd die weer geïnteresseerd raken in het christelijk geloof. Wat geloven jullie dan en wat heb je daar dan aan? Maar goed, wat ga je nou antwoorden? Nou ga ik vanmorgen geen cursus gesprekstechniek voor de christen geven, dat begrijpt u. Maar we luisteren vanmorgen naar die eerste brief van Johannes. En Johannes die schrijft in zijn brief, als ik daar eerst even zo naar kijk, die eerste brief van Johannes, dat is diezelfde Johannes die ook het evangelie heeft geschreven, die dus discipel van de Heer Jezus is geweest, die met Jezus mee is gewandeld tijdens zijn leven. En hij schrijft zijn brief aan een groep mensen die hij kent. Het is een soort van rondzendbrief. Hij heeft totaal 3 brieven geschreven. En die andere 2 zijn wat minder bekend, ook wat minder geliefd wellicht. Deze brief heeft prachtige woorden over de liefde van God. Een juweeltje in het Nieuwe Testament, zo wordt hij wel aangeduid. Een prachtige brief over de liefde van God. Ik weet niet hoe het bij u zit, maar wij schrijven niet zoveel brieven meer natuurlijk. Het is een vlot mailtje of een appje. Het gaat allemaal wat korter en wat sneller. En dat daar per se een reden voor moet zijn, nee, dat is ook nog niet eens altijd zo. Gewoon even omdat je tijd had, ach, je doet even wat. Je zendt even een berichtje. Nou, in die tijd van Johannes was dat wel anders. Dan had je echt een aanleiding om te schrijven. Een reden. En die noemt Johannes ook in het begin van deze brief. Een positieve en een negatieve aanleiding heeft hij. Nou, laten we positief beginnen. Opdat uw blijdschap volkomen wordt. Johannes wil blijdschap overdragen aan de lezers van zijn brief. Jullie zijn al blij, maar het kan nog meer. Er kan nog meer blijdschap komen. En gemeente, blijdschap is één van de kernelementen van het evangelie en van christen zijn. Zijn we ons daarvan bewust? Dat als je echt het evangelie leert kennen, als je echt de Heer Jezus leert kennen, dat je dan een blij mens wordt. Dat is wat anders dan dat je alle dagen lachend en gierend door het leven trekt. Maar er ligt een blijdschap onder je leven die niemand je kan afnemen. Er was ook een negatieve aanleiding, ja. Dwaalleraars. Mensen in die tijd van Johannes die eerste christenen proberen op een ander spoor te krijgen. En die dwaalleraars waar Johannes zich met name tegen richt, zijn dwaalleraars die het evangelie weer wat naar beneden halen, die de blijdschap wat temperen. Ja, mooi hoor dat Jezus gekomen is, fijn dat hij gestorven is voor onze zonden, maar daar moet nog wel wat bij. Daar moet je als mens nog wel iets bijleggen. Dat moet je verdienen, of dat moet je bevestigen, of nou ja, noem maar op. En daar komt Johannes tegen in het verweer. Dat er nog iets bij zou moeten. En dat komt in het bijzonder naar voren in deze brief. Hij schrijft ze dus ter bemoediging. Om ze toe te roepen, hou vol. Laat je niet gek maken door de kritische vragen van de wereld om je heen. Laat je niet gek maken door mensen die zeggen dat er nog meer bij moet dan Jezus alleen. En in die wereld leefde Johannes. En in die wereld leven wij net zo goed. Een wereld van tegenstellingen. Licht en donker, dat is het favoriete beeld bij Johannes. Het koninkrijk van het licht tegenover het koninkrijk van de duisternis. Het koninkrijk van God tegenover het rijk van de duivel. De christenen tegenover de wereld. En de wereld zijn dan de niet-christenen. En mooi vind ik bij Johannes dat hij zo een heel eigen werkwijze heeft. Hij benoemt even heel scherp waar de duivel aan het werk is. Maar dan laat hij zich niet door dat negatieve vangen. Dat die hoofdschuddend voortgaat, het is toch ook allemaal wat in onze wereld. En waar gaat het toch naartoe? En wat zou er nou toch nog kunnen gebeuren? He, dat sombere, wat je bij ons soms ook wel eens merkt. Dat ook christenen in Nederland wat aan het sombere raken. Hier in Harderwijk, het is toch ook wel, nou de koopzondagen zitten eraan te komen, waar gaan we naartoe? Ja, maar als wij al gaan lopen somberen, dan wordt die blijdschap niet volkomen. Hè? En als wij gaan lopen somberen, en daarmee eigenlijk aangeven, het loopt God blijkbaar uit de hand in Nederland, dan hebben we ook niet zoveel meer te melden in deze wereld. Nou, Johannes noemt het even, zegt, let op wat er gebeurt om je heen. Let op wat er gebeurt in de wereld waarin je leeft. Let op waar de duivel aan het werk is. En dan, ja, dan in één keer, dan spat het van het papier af naar je toe. In dat derde hoofdstuk, dat eerste en dat tweede vers. Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat ze hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn, maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want we zullen hem zien zoals hij is. Het is een enorme wending. Het ene moment spreekt hij in hoofdstuk 2, zoals het in onze Bijbel heet, nog over die antichrist, over de duivel. En dan in één keer, zie! Een enorm uitroepteken. Let op! En je merkt aan Johannes dat hij al schrijvend overweldigd wordt door de liefde van God de Vader. Zie, weet je wel hoeveel God van ons houdt? Dat legt hij eigenlijk neer. Weet u wel hoeveel God van ons houdt? En die vraag leg ik ook vanmorgen hier neer. Weet jij wel hoeveel God van je houdt? Hoe groot die liefde is. Het is natuurlijk deze Johannes, hè, die ons aan dat bekende vers heeft geholpen ook. Johannes 3 vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Iedereen in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wat is nou veranderd, Johannes? Wat levert die grote liefde van God mij dan op? Nou, wij mogen kinderen van God zijn. En voor Johannes is dat toch een wonder van wereldformaat en ik hoop voor u ook geweldig. Want als ik een kind van God mag zijn, betekent het dat God mijn vader wil zijn. Dat ik zijn zoon of dochter mag worden. Een broer of zus van de Heer Jezus. Kinderen van God. Dat is toch geweldig nieuws. Dat is evangelie. Voordat ik daar nou nog even verder bij stilsta, even dit. Misschien zit u of jij te luisteren en denkt, ja, jawel, maar dat is niet voor mij. Dit gaat niet over mij. Ik durf mezelf geen kind van God te noemen. Het zijn hoogdravende teksten. Dat gaat voor enkelen misschien op, maar nou, zou toch kunnen? Dat die gedachten zo door uw hoofd dwarrelen, ja, kind van God. Kijk, als ze aan me vragen, ben je een christen, durf ik nog wel ja te zeggen, maar als ze aan me vragen, ben je een kind van God? Dat je het je nog niet eigen durft te maken. En de vraag vanmorgen is, waarom niet? Waarom zou u of jij je geen kind van God durven noemen? Waarom niet? Nou, ik ben niet zo gewend dat ik met de microfoon door de zaal loop, dus ik vul maar eens wat in. Nou, zegt iemand, nou, omdat ik heb nog zoveel zonde in mijn lijf. Of iemand zegt, nou, ja, ik twijfel nog zo vaak. Ik weet het allemaal niet zo zeker. Ik heb nog zo weinig kennis over de Bijbel, zo weinig kennis over God. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb nog nooit een echt duidelijk teken van God gehad, dat hij mij nou op het oog had. En geen brandende braambos of een stem uit de hemel of een lichtflits. Vult u maar in. Al die zinnen hebben één ding met elkaar gemeen. Ze beginnen allemaal met het woordje ik. En dan komt u er nooit. Zolang als u begint met ik, komt u nooit naar deze stap. Zolang als u eerst bij uzelf blijft zoeken naar een reden waarom u een kind van God zou kunnen zijn, komt u er nooit. Want dat wij kind van God mogen zijn, dat komt niet bij ons vandaan, maar dat komt bij hem vandaan. Hij heeft daarin een beslissing genomen. Let maar op de Bijbeltekst. Het is allemaal passief geformuleerd bij Johannes. De liefde is ons gegeven. Kinderen van God worden we genoemd. Ja, zelfs de aanspraak hier is passief. Er staat niet, lieve mensen, en al helemaal niet omdat u lieve mensen bent, of omdat u, nee, er staat, geliefden. Dat is passief. Je wordt geliefd. Waarom? Waarom? Waarom ben ik een geliefde van God? Mee, dat weten we niet. Wij hier op aarde kunnen geen enkele reden bedenken waarom God van ons zou moeten zeggen geliefde. Wij hier op aarde kunnen geen enkele reden bedenken waarom God liefde heeft voor deze wereld. Maar dan is er dus ook geen enkele reden om op voorhand te zeggen dat het niet voor u is. Want God biedt het u aan. Hij doet het. Dat is zijn liefde. En dat is waar Johannes zich zo over verbaast. Zie, kijk toch eens hoe groot de liefde van God is. Letterlijk staat er hoe wonderlijk de liefde van God is. Zo groot, zo wonderlijk. Dat God niet alleen onze zonde wil vergeven, dat is al een wonder. Dat God niet alleen onze zonde wil vergeven. En dan niet met zo'n gevoel van, nou ja, toe dan vooruit dan maar. Eigenlijk heb je straf verdiend, maar Hey, jongens en meisjes, gebeurt jullie misschien ook wel eens? Dat je vader of moeder dat zeggen? Ja, eigenlijk zou je nu naar bed moeten, maar goed, het is vrijdagavond of we zouden wat leuks gaan doen. Nou ja, doe dan maar. En dan blijft er bij jezelf zoiets hangen van, het is nog niet helemaal oké. Okay. God zegt niet, doe dan maar. Of vooruit dan maar. Nee, de liefde van God is zo groot, zegt Johannes, dat wij, die zondaars zijn in zijn ogen, gerechtvaardigd worden in het bloed van zijn zoon. Aangenomen tot kinderen. Geadopteerd is het. De apostel Paulus schrijft daarover in Romeinen 8. En deze Johannes schreef erover in zijn evangelie. Zovelen hem aangenomen hebben, zijn macht gegeven kinderen van God te worden. Geadopteerd. Kind van God. En wat betekent dat dan? En wat verandert daar nou door? En wie zijn dan die kinderen van God? Nou, met dat laatste te beginnen. Johannes schrijft mensen die hem aangenomen hebben. Dus mensen die buiten zichzelf zijn gaan zoeken. Zo staat het in het klassieke avondmaalsformulier. Je leven buiten jezelf zoeken. Ziet u ophouden met dat ik dit en ik dat? Bij mij is het niet te vinden. Bij hem is het te vinden. Mensen die door de Heilige Geest geleid worden, overtuigd zijn geraakt van hun eigen zonde, hun eigen onmacht, en die zich in bidden en smeken helemaal aan hem toevertrouwen. Heere God, op uw belofte. U hebt het gezegd. Hier ben ik. Neem mij aan als uw kind. Heer Jezus, ik red het niet, red mij. De gemeente, de Bijbel is heel duidelijk, zo'n bidder laat God nooit staan. Zo'n bidder wordt opgenomen in de kring van Gods kinderen. En wat betekent dat dan? Nou, dat God je vader is. En ik weet het helaas, wellicht ook onder ons, zijn er die dat woord vader niet als iets heel positiefs waarderen. Er zijn ook slechte vaders. En Johannes spreekt vanuit dat positief, vanuit hoe God vader is. Een vader die staat voor zijn kinderen. Een vader die hen draagt in de moeite, die altijd een luisterend oor biedt. Die in de bres springt bij de moeilijkheden van het leven. Bij wie je altijd terecht kan. Zo'n vader wil God zijn voor u en voor jou. Paulus in zijn Romeinenbrief gebruikt heel bewust dat woord adopteren, aannemen. Dat betekent dat je alle rechten krijgt van een kind als je geadopteerd bent. Je hangt er maar niet een beetje bij. En je bent dan echt kind, erfgenaam ook. En Johannes gaat nog een tandje verder dan Paulus, zou je kunnen zeggen. Want hij zegt, wij zijn uit God geboren. Wij komen uit hem voort. Zo hecht is die band. Er ontstaat een bloedband tussen God en mij. En beide beelden van Johannes en Paulus willen benadrukken, het gaat hier dus niet om een vrome wens. Hè? Misschien dat ik een kind van God, nee, het is niet bij wijze van spreken. Het is niet, zoals nog wel eens tegen de koude kant gezegd wordt, ik behandel je als mijn eigen kind. Nee, zo is het niet. Voluit, jij bent mijn kind. Vul uw eigen naam maar in. God zegt tegen mij, jij bent mijn eigen kind. Wat een liefde. Wat een buitengewone liefde van God. Wat heb ik daar dan aan? Nou, ik zei al, een kind is een erfgenaam. Die deelt in de erfenis. Die mag delen in de rijkdom van zijn ouders. In Lucas 15, dat bekende gedeelte, de gelijkenis van de verloren zoon, zoals ze hem vaak noemen, zegt de vader tegen die oudste zoon, kind. Wat hou je toch in je hoofd? Alles wat van mij is, is van jou. Nou, die oudste zoon zag daar de rijkdom niet van in. Maar Johannes wel. En Johannes, die benadrukt dat in dat, denk ik, zoveel gemiste woordje in deze zin. Wij zijn nu kinderen van God. Het staat er met nadruk. Wij zijn nu kinderen van God. Heel vaak leven wij als christenen zo van in die toekomst. Hè? Straks, na mijn leven, na dit leven. Straks in de eeuwigheid dan. Nee, nu. Die liefde van God betekent iets in uw leven hier en nu. God wil nu uw vader zijn. Niet in de toekomst, nu. In dit leven, vandaag. Niet straks wordt alles beter. Nee, nu. In dit leven ben ik een kind van God. En is God daar om mij te dragen, om naar me te luisteren, om me te steunen, om een blijdschap te zien. En dat woordje nu is tegelijkertijd ook het appel voor vanmorgen. Want Johannes maakt daarmee ook duidelijk dat een kind van God zijn niet iets is om nog maar weer eens uit te stellen. Om te denken dat kan altijd nog wel, straks als ik wat ouder ben. Straks op mijn sterfbed. Nee, nu. Bent u nu een kind van God? En als u daar geen ja op kunt zeggen, dan is het zaak om daar vandaag mee aan het werk te gaan. Om u af te vragen waar dat dan in zit. Of u nog steeds in uw eigen ik aan het roeren bent. Nu. Nu. Je kunt dat niet uitstellen. Mag u God Abba Vader noemen? Of houdt u hem wellicht nog heel vroom liever toch een beetje op afstand? Omdat ik toch mijn eigen leven hoog acht. Omdat ik toch graag mijn eigen teugels in handen wil houden. En dan ligt het wel aan u. Aan God zal het niet liggen. Nu. God wil uw vader zijn. En dat is iets voor nu, voor dit leven. En dat stempelt dan ook onze toekomst, ja. Want Johannes zegt het wel zo. Kinderen worden groot, hè? Nu een kind van God, maar we worden groter en dan komt er wat, dan verandert er wat. Nou, er gaat nog wat veranderen, zegt Johannes. En hoe dat precies zal zijn, ja, dat weet ik ook niet. Dan zegt Johannes ook, hoe dat zal zijn, ja, dat ligt nog wat verborgen, maar het gaat eigenlijk over de erfenis. Kinderen delen in de erfenis. En de erfenis van God is uitgedeeld aan zijn zoon, aan Jezus Christus. Hij heeft dat verheerlijkte lichaam ontvangen, weet u wel, na zijn dood. Komt Jezus terug in een verheerlijk lichaam, een eeuwig lichaam, niet meer onderhevig aan verval, maar Gods lichaam. Zo zullen wij ook worden. Wij zullen net zo worden als hij staat. Dat kun je toch niet bedenken? Dat ik net zo zal worden als de Heer Jezus. Bij de wederkomst houden we op kinderen te zijn. Dan zal ons alles geopenbaard worden. Dan zal het volmaakt zijn. Alles en in alles staat er. Dan mogen we God zien. Zo, zoals wij elkaar nu aankijken. Zijn stem horen. Zijn liefde ervaren. Worden we binnengehaald in witte kleren, waar daar zongen we van op Psalm 87. Binnengehaald met feestgezang. Geweldig. Kinderen van God, gereinigd van zonde. Kom aan het feestmaal. Ben jij een christen? Bent u een kind van God? Dat ik zijn kind mag zijn, is mijn troost in dit leven. En dat ik mag erven, is mijn troost in het sterven. En misschien is dat wel het kortste en het beste antwoord wat wij kunnen geven in deze wereld. Door te leven uit deze blijdschap. Door anderen, net als Johannes, daarop te wijzen. Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. En er is eigenlijk nog maar één antwoord mogelijk. Mijn Vader, dank u wel. Amen.
Goedemorgen. Vanochtend zijn we verder gegaan met de verhalen over Jeremia. En dat zijn verhalen van lang geleden, maar nog heel erg actueel. Want vanochtend ging het over luisteren. En het volk van Juda, die had daar een beetje problemen mee. Ze stonden op het punt, wat gaan we doen? Blijven we in een onveilig land en wachten we tot we gepakt worden, omsingeld worden? Of gaan we vluchten naar een veilig land? En toen hadden ze een goed idee. Ze vroegen Jeremia of Jeremia wilde helpen door het aan God te vragen. Jeremia zei, dat is goed. We kunnen het vragen aan God. We kunnen alles vragen aan God. En dat mag nog steeds, elke dag. Maar, zei Jeremia, als ik het aan God ga vragen, betekent dat ook dat we naar zijn antwoord moeten luisteren. En dat werd spannend. Na 10 dagen, wachten, geduld, vertrouwen, kwam het antwoord en mocht Jeremia het antwoord doorgeven. En we hebben het met de kinderen over gehad, wat gingen de mensen doen? Gingen ze luisteren naar het antwoord of deden ze hun eigen zin? Iets wat we heel erg herkenden. Toen zei een van de kinderen, nou, ik denk dat ze naar de Heer gingen luisteren. Want dat is een heilig antwoord, zei hij, stiekem. Ik zeg, ja, dat klopt, daar heb je gelijk in. Heel vaak willen we gewoon toch onze eigen zin doen. En dat deed het volk van Juda ook, maar het ging mis. En God wil ons leren vanochtend. Als je me om raad vraagt, probeer dan ook naar mijn stem te luisteren en te doen wat ik zeg. Want dan zal ik je helpen. En als we het een beetje lastig vinden om God te horen, dan mogen we ontdekken dat God ons vrede in ons hart geeft als we de keuzes maken die God ons duidelijk maakt. Nou, daar mogen we om vragen, daar mogen we om bidden. En als we dan niet zo goed weten hoe we moeten bidden, heeft God ons een gebed geleerd. En dat heet het Onze Vader. En Joas heeft een lied uitgekozen vanochtend, wat precies over dat lied gaat. En het is een bijzonder lied. Onze Vader, die in de hemelen zijt. En dat gaan we zingen met elkaar.
Dan willen we samen danken, bidden en voorbereiden doen. Heere onze God, trouwe Vader in de hemel, U die in Jezus Christus onze Vader wil zijn. Daar stonden wij stil in deze dienst en daar hebben we net van gezongen. Hoe uw Zoon het ons op de lippen legde, onze Vader, bid maar. Heere, geef in ons hart de vrijheid en de overtuiging om dat ook voluit mee te bidden, als een realiteit voor nu. Heere, laten ook wij onder de indruk komen van uw grote liefde voor ons mens, dat we kinderen van u mogen zijn, in dit leven en dan ook in de eeuwigheid. En zo komen we tot u, als kinderen van één Vader, als kinderen die ook bij u willen uitspreken, Heere God, wat ons bezighoudt. En we komen tot u om te bidden. Wilt u zijn met Annie de Bijl, die afgelopen nacht een herseninfarct heeft gehad. Heere, wees met haar, met alle die haar lief zijn, die om haar heen staan. Nu de zorgen groot zijn over haar leven. Heere, u weet wat dat met ons mensen ook doet. sterk hen. En als het mag zijn, Heere God, geef haar dan nog tijd hierop aan. En anders, dan mogen we ook vertrouwen. Dat als we leven met u in dit leven, we ook leven met u in de eeuwigheid. Zo bidden we u, wilt u ook zijn met Piet Eikelenboom, met zuster Mons en broeder Van der Zanden op zondevang. We dragen zo'n ieder aan u op die worstelt met ziekte op allerlei manieren. Wilt u zijn met juf Astrid, die kanker heeft. Heere, zegen haar en zegen ook alles wat er gedaan wordt om haar te helpen en te ondersteunen. U zijn met Tirza, die geopereerd moet worden aan haar oren. Heere, spannend. Wilt u haar ook rust geven? Wilt u zijn met oma Beppie, die gevallen is? Heere, geef dat ze ook weer mag herstellen en weer mag gaan waar ze wil. Zo dragen we deze wereld ook aan u op. Heere, wilt u zijn met deze wereld? Een wereld die getekend wordt door de breuk, door de zonde. Een wereld die daardoor getekend wordt door oorlog en door lijden. Heere, wees daarin nabij. Zegen hen die mogen regeren. Wees zo met onze gemeenteraad, met burgemeesters en wethouders. Wilt u zijn met de regering van ons land die geformeerd wordt. Geef daar ook zegen over, Heere God, tot zegen van ons volk en ons land. Wees met regeringsleiders die op hoge posten staan. Heren, waar we ons soms zorgen om maken wat ze allemaal zeggen. De dreiging van een grote oorlog. We leggen het alles in uw handen neer. Wij willen u bidden, wilt u zo deze wereld vasthouden? Zegent u ons als gemeente hier in Harderwijk. Om een getuige te zijn van u. Om ook anderen te wijzen, zie toch hoe groot de liefde van God is. Om een getuige te zijn in deze wereld, in onze eigen omgeving. Zegent u de kerken in ons land, in al zijn verschillende vormen. Zegent u uw kerk wereldwijd. Heer, en heel in bijzonder bidden we voor die christenen die in de vervolging leven. In de vervolging, Heer, die zich vertaalt in lijden, in gevangenschap, in marteling, in dood. Geeft u hen doorzettingsvermogen. Geef hen moed om te blijven getuigen dat ook daar het evangelie mag blijven klinken. Geef hen moed, Heere, zodat anderen ook aan denken gezet zullen worden. En dat vervolgers toch weer volgers mogen worden. Zoals u eens Saulus omzette op weg naar Damascus. Zo bidden we u voor deze wereld. Maar Heere, we bidden met verwachting. Verwachting van uw wederkomst, die belofte die nog uitstaat, dat u terug zult komen en dat deze wereld voorbij zal zijn, dat u een geheel nieuwe wereld zal geven, waar hemel en aarde samenvallen, waar u zult zijn, alles en in allen. Heere, die wereld, daar verlangen we naar, daar zien we naar uit in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, Hij die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we gaan zo onze slotzang zingen, Psalm 149, de versen 3 en 5 in de nieuwe berijming. Voorafgaand daaraan krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. En terwijl u uw gaven geeft, wordt u ook genodigd door middel van een filmpje voor de dienst van vanavond.
Lives have become digital. Our friends, now virtual. Experiencing the world through endless secondhand information isn't enough. If we want authenticity, we have to initiate it.
Thank you.
Ja, in de nieuwe berijming gaat die door. Die had ik volgens mij ook opgegeven, maar vooruit, zo gaat dat soms. Gemeente, we mogen weer van die gaan. Ik zeg het vanmorgen dan ook met nadruk naar uw huis en naar uw opdracht in de wereld. Maar als we gaan, gaan we onder de zegen van onze God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.